Shalom luisteraar, fijn dat je weer kijkt en dat je luistert naar deze podcast waar we ingaan op Matteüs 24, de eindtijdrede van de Heer Jezus. De vorige keer zijn we ingegaan op de verschillen tussen Matteüs 24 en Lucas 21. En in deze podcast gaan we met elkaar vooral stilstaan bij de Joodse context. Als we het hebben, David, over de Bijbel, dan is dat natuurlijk allereerst een Joods boek. Ook als Stichting Israël en de Bijbel benadrukken we dat vaak. Hè? De Bijbel is geschreven door Joodse mensen. We zien ook dat de Tanach, het Oude Testament, ook is overgeleverd door het Joodse volk. We hebben daarin heel veel te danken aan het Joodse volk. Maar we zien ook dat in de Bijbel eigenlijk het zich vooral centreert op Israël en rondom Israël. Daar is de Heer Jezus geboren in Bethlehem. We hebben daar de vorige keer ook bij stilgestaan. Hij zal daar ook terugkeren op de Olijfberg. Moet denken aan handelingen, hè? Zoals hij heen ging, zo komt hij ook weer terug. En hij stond daar op de Olijfberg. En we hebben de vorige keer ook met elkaar gezien dat de discipelen stonden op de Olijfberg. Ze keken uit over Jeruzalem, waar in die tijd de tempel nog stond. En het is eigenlijk heel belangrijk om ook die Joodse context te gaan ontdekken in Matteüs 24. De Bijbel is een Joods boek, maar als je kijkt naar de evangeliën, dan zie je eigenlijk ook dat verschillende schijnwerpers zijn op de persoon van de Heer Jezus. Hoe zien we dat?
Je ziet dat ze eigenlijk allemaal een aspect van de Heer Jezus benadrukken. De persoon van de Heer Jezus is zo groot en rijk dat het eigenlijk nauwelijks in één evangelie te vatten is, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Dus God heeft het zo geleid, geloof ik, dat de evangelisten alle vier, inderdaad, zoals je het zegt, een andere schijnwerper op de Heer Jezus zetten. Bij Matteüs is dat heel duidelijk het koningschap van de Heer Jezus. Dat zal ik straks wat toelichten. Bij Marcus brengt hem veel meer zijn knecht zijn naar voren, wat eigenlijk tegenover het koningschap staat, het andere uiterste is, maar wat samen gaat in de Heer Jezus. Lucas brengt veel meer de Heer Jezus als mens naar voren. En Johannes juist veel meer zijn godheid. Dat zie je aan het begin van Johannes. In het begin was het woord en het woord was God en het woord was bij God, waar Johannes zo duidelijk mee begint. En het zijn telkens uitersten waar die samengaan in de persoon van de Heer Jezus en waarbij de evangelisten alle vier wat anders benadrukken.
Hmm.
En als Matteüs het over het koningschap van de Heer Jezus heeft, dan gaat het natuurlijk over het koningschap voor Israël. De koning van Israël, de koning der Joden. En dat zie je al aan het begin van Matteüs. Matteüs begint met een geslachtsregister. Een stukje wat wij
vaak overslaan.
Ja, het saaie stukje in onze ogen. Maar wat heel opvallend is dat hij daar juist alle koningen afgaat. Expliciet als hij het ook over David heeft. En niet alleen maar David noemt, maar David de koning.
Hmm.
En dat is heel mooi, het eerste vers gebruiken we juist heel vaak tijdens de Bijbelverspreiding. Als we in gesprek gaan met Joodse mensen, dan zijn er vaak twee vooroordelen die ze vaak hebben. Eén is dat het Nieuwe Testament het boek voor de christenen is. En dat ze soms zelfs verwachten de paus erin tegen te komen en dergelijke.
Ja.
En anderzijds is dat ze vaak helemaal niet beseffen dat de Heer Jezus zelf als Joodse man geboren werd toen hij mens werd. Dat de Heer Jezus zelf Joods is. En het mooie is in Matteüs dat eerste vers, het geslachtsregister van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Dat je die twee vooroordelen daarin in weggenomen ziet worden in gelijk dat eerste vers. David en Abraham komen in het Nieuwe Testament voor.
Ja.
De grote koning en de grote stamvader. Blijkbaar gaat het ook over hen en is het dus ook Joods. En ook dat de Heer Jezus zelf een nakomeling van hen is. En dus ook Joods. Maar wat Matteüs nou duidelijk zegt, is hij zet ook David voor Abraham neer. Wij zouden het waarschijnlijk andersom hebben gedaan.
Ja.
Chronologische volgorde in de tijd. Maar David staat voorop in het Matteüs-evangelie.
En David wijst op zijn koningschap. En je ziet bij Abraham eigenlijk dat daar heel veel ook draait om het land.
Ja,
het land
inderdaad. Ja. Ja. En bij beide is ook een belofte gedaan. Hè? Abraham is juist die belofte over dat land en dat nageslacht gedaan. Maar ook aan David zijn beloftes gedaan over een nakomeling op zijn troon. Ja. En die beloftes, die zie je hier eigenlijk dat daarop teruggegrepen wordt.
Ja, 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 ja. Dus Matthäus wordt de Heer Jezus vooral gepresenteerd als de komende koning.
Ja.
Jij zegt, we gebruiken dat ook heel vaak tijdens de Bijbelspreiding in Matthäus 1, om te laten zien, hij is Joods, hij is één van jullie. Ik moet zelf ook denken aan Matthäus 10, hè, dat is eigenlijk ook wel een vers wat we heel vaak gebruiken, dat de Heer Jezus dan, waaruit blijkt dat de Heer Jezus juist in de eerste plaats is gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Inderdaad. En als ik daaraan denk, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar dan zie ik ook zo beelden van me, voor me, zeg maar, van Joodse mensen die dat dan voor het eerst lezen en waar die woorden echt binnenkomen.
En waar het ook nog wel het omslagpunt in een gesprek is geweest, hè? Waar je soms merkt dat een gesprek op straat gewoon moeilijk en stroef gaat. En dat ze opeens dit ontdekken en dit niet verwachten en dat dit zo binnenkomt, dat het soms een heel gesprek kan omkeren. Zo krachtig is Gods woord zelf. Ja. Dat is niet van onze woorden afhankelijk, zo'n gesprek. Als God zelf door zijn woord spreekt, dan is dat zo krachtig juist.
Ja. En dat is eigenlijk ook ons verlangen, hè? Dat Joodse mensen juist dat woord gaan lezen. Want wij kunnen optrekken, we kunnen een schouder om iemand heen leggen, we kunnen bemoedigende woorden spreken. Maar ja, Gods woord, dat raakt eigenlijk alle vlakken van het leven. En juist ook voor Joodse mensen om te ontdekken hoe Joods dat evangelie is en de persoon van de Heer Jezus.
Ja.
We gaan terug naar Matthäus 24, want hier kunnen we eindeloos over doorpraten.
Precies, ja.
De eindtijdreden van de Heer Jezus. Als we nou kijken naar Matthäus, dan hebben we het net over Matthäus 1. Hij komt als de koning. Ik moet denken aan Matthäus 5 en 6. Hè? Daar heb je natuurlijk de bergreden.
Ja.
Benadrukt eigenlijk ook enorm weer die Joodse context, hè? De bergreden, Matthäus 5 tot en met 7. Ook dat is eigenlijk een gedeelte wat we vaak aan Joodse mensen laten lezen. Wat eigenlijk heel indrukwekkend is van, wie is hij dat hij dit kan zeggen?
Ja.
Dan heb je vervolgens de gelijkenissen. Natuurlijk ook Joods, hè? Matthäus 13.
Allemaal over het koninkrijk gaande. Hè? Dat geldt voor de bergreden, het ingaan in het koninkrijk, maar ook voor de gelijkenissen, dat het telkens over het koninkrijk gaat.
Ja, het koninkrijk wat centraal staat. En inderdaad, de gelijkenissen die spreken daar natuurlijk ook over. We komen daar ook nog wel over te spreken. Als je het hebt over dat, daar zijn we de vorige keer op ingaan, op voleinding van de wereld, van de eeuw. Ook dat begrip kom je bijvoorbeeld weer tegen in de gelijkenissen. Waar het vooral gaat om de oogst. We zullen daar in de volgende podcast nog op ingaan. Dus eigenlijk zie je in Matthäus 4, of in Matthäus zie je eigenlijk dat alles draait, de koning, het koninkrijk.
Ja.
En dan kom je in Matthäus 24 en daar heb je eigenlijk de Heer Jezus die straks gaat komen als de komende koning, zeg maar.
Ja, inderdaad. Zijn parousia, waar we het vorige keer over hadden, zijn verschijning als koning, als de koning van Israël.
Ja.
Die zal worden binnengehaald.
En dat is eigenlijk ook, denk belangrijk om te gaan zien, van bij zijn eerste komst zie je inderdaad, hij heeft zijn leven gegeven, de lijdende knecht, de knecht die sterft voor de zonde van het volk, Jesaja 53. Hij is opgestaan, hij is als hoge priester de hemelen doorgegaan. Hij zit nu aan de rechterhand van God, maar er zal een moment komen dat hij zal terugkeren. En dan kom je onder andere ook in Openbaring 19 als de koning der koningen.
Ja.
Maar voordat het zover is, laat Matthäus 24 zien dat er nog heel veel moet gebeuren. De Heer Jezus die sprak tot zijn Joodse discipelen. En dat begint eigenlijk al aan het einde van Matthäus 23, waar je die Joodse context ziet, hè?
Ja, heel duidelijk, ja. Het einde van Matthäus 23, we moeten ons goed realiseren, die hoofdstuknummers, die zijn heel handig om iets snel op te zoeken, maar die zijn er later ingezet. Dus we moeten, als we Matthäus 24 lezen, eigenlijk daar het einde van Matthäus 23 bij lezen. waar de Heer Jezus zich heel duidelijk tot Jeruzalem richt. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt, wie naar u toegezonden zijn, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt het niet gewild. De Heer Jezus richt zich hier heel duidelijk tot Jeruzalem en hieruit blijkt ook het verdriet van hem over zijn volk en het verlangen om zijn volk bij zich te hebben. Die woorden, dat spreekt hij zo duidelijk uit. En het verwijst allemaal terug naar het Oude Testament, hoe God Israël wilde verzamelen. Wat de Heer Jezus hier ook uitspreekt. En zo gaat het ook verder. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor achtergelaten. Want ik zeg u, u zult mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. En dat is een citaat van Psalm 118. En het gaat ook weer over Israël natuurlijk. Ze zullen hem niet zien totdat zij dit zullen zeggen. Totdat zij hem zullen erkennen en hem zullen aanroepen. Dus de hele context is inderdaad Joods.
Dus als, je ziet eigenlijk drie dingen. De Heere verlangt om zijn volk bijeen te vergaderen.
Ja.
Het herstel van Israël. Het tweede wat je ziet in vers 38 is... Ja, uw huis wordt als een woestenij achtergelaten. We hebben daar de vorige keer ook zijn we daarbij stilgestaan. Wat gaat over 70 na Christus, de tempel die verwoest is. En het derde, ja, de Heer Jezus zal niet eerder terugkeren totdat het Joodse volk zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Dus als we het hebben over de wederkomst van Christus, ja, dan speelt de bekering van Israël daar een hele centrale, hele belangrijke rol in.
Inderdaad, ja. En dat blijkt eigenlijk overal waar het over de wederkomst gaat. Hè. Als je het hele Oude Testament bekijkt, maar ook bijvoorbeeld het boek Handelingen, waar juist de wederkomst altijd in de context van de bekering van Israël staat.
Mm.
En bekering is echt hem aanroepen. Hem aanroepen als om wie hij is, terugkeren naar de God van Israël, naar de Messias van Israël.
Nou, het is wel interessant dat, daar moet ik nu aan denken, in Handelingen 3, daar zegt Petrus eigenlijk ook, hè, heel gericht eigenlijk tegen de Israëlitische mannen, tot het Joodse volk, van kom tot berouw en bekering, opdat de tijden van verademing zullen komen. En de Heere, de Christus zal zenden en eigenlijk alles weer hersteld wordt waar de profeten over gesproken hebben.
Ja, inderdaad. Dan zie je diezelfde punten zie je daar terugkomen.
Ja. Hey, en als we het dan hebben over nog meer Joodse kenmerken van Matthäus 24.
Ja.
We hebben nu gehad over die laatste feesten van Matthäus 23. Als we nou even focussen op de eindtijdreden, waarin zie je dan nog meer... heel duidelijk dat het om een Joodse context gaat.
Nou ja, eigenlijk zou ik bijna zeggen, je struikelt erover over de Joodse kenmerken als je de eindtijdreden doorleest. Het begint natuurlijk met degene die naar hem toe komen. Joodse discipelen komen naar hem toe en hij richt zich specifiek tot hen. Het gaat over de tempel, de heilige plaats.
Hmm.
Nou, typisch Joodse begrippen. Wij hebben geen heilige plaats hier in Nederland. Typisch Joodse begrippen, daar moeten we naar Israël kijken. We hebben het vorige podcast gehad over de gruwel van de verwoesting, hebben we bijvoorbeeld even kort genoemd. Nou, daar citeert de Heer Jezus het boek Daniël. Dan moet je voorstellen, als we even terug verplaatsen in de tijd waarin dit werd uitgesproken, was Daniël alleen maar te lezen in een boekrol die te vinden was, ofwel in de tempel, ofwel in de synagoge. Het was nou niet zo dat iedereen een boekrol thuis had staan. Op die twee plekken kwamen alleen maar Joden. Dus het boek Daniël was in feite eigenlijk alleen maar voor het Joodse volk toegankelijk.
Ja.
Heidenen, wij nu door genade kennen ook het Oude Testament. Maar dat was in die tijd helemaal niet zo. Dus als de Heer Jezus Daniël citeert, dan zou een niet-Jood daar niets aan gehad hebben.
Ja.
Alleen maar het Joodse volk zelf die de profeten hadden.
Ja.
Gekregen hadden.
Ja, want als je het hebt denk over Daniël, hè, dan zie je dat er wel, daar wordt daar bijvoorbeeld in Daniël 2 ook gesproken over wereldrijken.
Mm-hmm.
Je ziet daarin heel duidelijk hè, de verschillende wereldrijken, het Babylonische Rijk, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk, Medo-Persische Rijk, moet ik nog noemen. Maar daarin zie je eigenlijk ook dat ze allemaal heerschappij hebben gevoerd over Israël. Ja. Daniel, die dachten en die redeneerde ook vanuit Israël.
Ja, ja, er zijn nog genoeg andere wereldrijken te noemen.
Ja.
Maar daar staan geen profetieën over, omdat die niet betrekking hadden op Israël.
Ja.
Daniel heeft niet geprofeteerd over allerlei, over de Chinese dynastieën of weet ik welk ander wereldrijk, omdat die niks met Israël van doen hadden.
Ja, ja.
Dat is echt, ze hadden allemaal Jeruzalem in bezit, deze rijken.
Ja, er wordt heel sterk geredeneerd, gedacht vanuit Israël. En dat zie je eigenlijk ook voortdurend bij de andere profeten terug. Hè?
Ja.
Ja, ze leefden in Israël. Nou, Daniel die leefde natuurlijk in Babel. Maar ook hij was Joods en hij dacht en redeneerde vanuit Israël. En eigenlijk ook als je het hebt over, dat staat een beeld, hè, wat ik net even aanhaalde uit Daniel 2. Dan zie je ook bij die voeten van ijzer en leem. Moet je eigenlijk opnieuw denken dat toekomstig rijk, hè, dat antichristelijke rijk wat nog gaat komen. Ja, ook weer vanuit Israël moet je redeneren.
Ja.
En dat maakt natuurlijk 1948, de oprichting van de staat Israël, natuurlijk heel bijzonder ook. Ja. Want de profetieën komen weer
dat
tot leven.
Dat moest gebeuren, ja. Ja, ja, het zou heel gek zijn om die eerste rijken, dat die allemaal van toepassing zijn op Israël en die laatste niet meer.
Ja.
Nee, dat moet je consequent doortrekken.
En daarin zie je eigenlijk dat God ook een waarmaker is van zijn woord.
Ja.
Israël 2000 jaar uit land. Ze zijn verspreid onder de volken. Maar een deel van het volk moet terugkeren. Waarom? Ja, omdat die eindtijdprofetieën ook in vervulling moeten gaan.
Ja.
De Heer Jezus, zoals we zeiden, die zal terugkomen op de Olijfberg. En dat ligt niet in Amerika, maar dat ligt toch echt in Jeruzalem.
En natuurlijk ook met een doel. Hè? We hebben het gehad over dat hij komt als koning. Daar zijn we mee begonnen met Matthäus. Hij komt als koning om te regeren vanuit Jeruzalem.
Ja.
Dat is het doel waar het naartoe werkt, om van daaruit zijn rijk van vrede en gerechtigheid te vestigen.
Ja.
Dus het is ook niet toevallig dat juist Israël centraal staat, want hij wil daar tot zijn doel komen.
Ja, en natuurlijk, zijn rijk beslaat uiteindelijk heel de wereld.
Ja.
Het gaat iedereen aan. Elke knie zal zich moeten buigen, schrijft Paulus, in de hemel, op de aarde, onder de aarde. Maar het begint vanuit Jeruzalem.
Ja, ja.
Hey, en wat zijn nog meer Joodse kenmerken als we het hebben over Matthäus 24?
Nou ja, heel letterlijk bijvoorbeeld. Als je hier komt op een gegeven moment, als we die gruwel van de verwoesting hebben gehad, dan waarschuwt de Heer Jezus dat zij die in Judea zijn, moeten vluchten naar de bergen. Als ze de gruwel van de verwoesting zullen zien staan op de heilige plaats. Dus als je dat afgodsbeeld waar we het vorige keer over hadden, zult zien staan op de plek van de tempel. Nou ja, dan moet je het sowieso zien natuurlijk, vanuit de omgeving daar. En dat het heel duidelijk om een regionaal iets gaat, zegt de Heer Jezus, laten zij die in Judea, het gebied wat rondom Jeruzalem ligt, laten die vluchten.
Ja.
Want daar gaat wat gebeuren.
Ja.
Dus het gaat heel duidelijk over die regionale context daar. Maar zo gaat het ook een stukje verder. Hè? Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. Nou ja, die waarschuwing slaat hier in Nederland nergens op. Ik weet niet hoe vaak jij op het dak van je huis zit. Maar ja, in Israël is dat heel gewoon. In Israël had men toen platte daken met een trap aan de buitenkant. En veel Israëlische huizen hebben dat nog steeds. Op het dak gebeurt veel meer. Wordt soms zelfs geslapen 's nachts. Maar het is een plek waar je echt kan zijn. En waar je die trap buitenlangs naar beneden kan nemen en weg kan gaan. En niet meer je huis in hoeft te gaan. Dus die waarschuwing, die is in Israël heel duidelijk van toepassing. Maar die waarschuwing gaat nog verder. Bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. Nou ja, voor ons in Nederland, nou zijn er inderdaad in Nederland ook mensen die de sabbat houden. Maar het is niet zo'n groot aantal dat het nou serieuze consequenties zou hebben als we zouden moeten vluchten op een sabbat.
Hm.
Als je in Israël bent, nou ja, daar ligt het grootste gedeelte van het openbare leven ligt plat op sabbat. Wie er wel eens geweest is, dat begint op vrijdagmiddag, merk je dat het gewoon al stil wordt op straat.
Ja, ja. Het is weer heel actueel, zaterdag. De sabbat natuurlijk ook.
Ja?
Dat, als je inderdaad in Jeruzalem bent en zo, dan ligt het echt plat.
Ja, daar is juist veel discussie over. Dus dan zie je aan allerlei kenmerken dat dit echt gaat over het land en het volk Israël. Neem ook bijvoorbeeld de term Christussen die hier veel voorkomt. de Heer Jezus waarschuwt voor mensen die zullen komen in zijn naam, zullen zeggen, ik ben de Christus. Dan kan dat woord Christus wat verwarring opleveren, maar het is de Griekse vertaling van het woord Messias. De Bijbel waarschuwt voor inderdaad verbindende christenheid, voor valse leraren. Maar niet zozeer voor mensen die zich zullen presenteren als de Christus, als de Messias.
Ja.
Voor ons is dat niet zoveel belang, maar binnen het Jodendom verwacht men een Messias.
Ja, ja.
Dus is die misleiding ook veel realistischer. En binnen het Jodendom zijn er door de geschiedenis heen ook personen geweest die ofwel zichzelf gepresenteerd hebben als de Messias of de anderen zo gepresenteerd zijn.
Ja.
Dus daar is dat een hele reële vorm van misleiding, dat anderen zullen komen als de Messias. Terwijl dat voor ons veel minder van toepassing is. De Nieuwtestamentische brieven waarschuwen veel meer voor valse leraren, maar niet zozeer voor valse Christussen, valse Messiassen. Dus een waarschuwing die echt op het Joodse volk van toepassing is.
Ja, en als je het hebt over de antichristus, dan, en je gaat je eigenlijk meer daar ook in verdiepen, vanuit de Bijbel komen we daar later ook nog wel over te spreken. Maar dan zal die vooral ook optreden in en rondom Israël.
Ja, inderdaad. Ja.
Ook daarin zie je eigenlijk die hele Joodse context.
Ja.
Ja. En ik denk dat wel goed is dat we ook wel je ziet eigenlijk in de eindtijd het epicentrum is Israël, rondom Israël, de landen rondom Israël. Maar natuurlijk zal dat ook zijn weerslag hebben op de rest van de wereld.
Ja.
Maar de Joodse profeten, de Joodse apostelen, de Heer Jezus zelf, je ziet eigenlijk dat ze vooral gericht waren in de dingen die ze zeggen met betrekking tot de eindtijd op Israël, zeg maar, rondom
en
Israël.
Wat je zegt, die weerslag op de wereld zie je natuurlijk eigenlijk ook nu al. Hè? Als er nu in Israël spanningen zijn, dan merken de Joodse gemeenschappen buiten Israël dat ook. Denk aan antisemitische aanslagen die dan veel meer opkomen. Mensen die worden lastiggevallen omdat ze Jood zijn, als er spanningen zijn in Israël. Maar de hele wereld krijgt het mee als er spanningen zijn in Israël.
Ja.
Dus dat zie je in feite nu ook al, dat het brandpunt, het epicentrum is Israël, maar de rest van de wereld krijgt dat zeker wel mee. Alleen de nadruk, de focus ligt daar.
Ja, ja.
En het is juist ook belangrijk als je kijkt naar de profetieën, als je bestudeert, we kunnen heel veel naar de wereld als geheel kijken, naar Europa, naar Amerika, Rusland, wat ook veel gedaan is. Maar als je wil zien wat zich er afspeelt in het wereldgebeuren, dan moet je eigenlijk richten op Israël en daar vooral naar kijken.
Ja.
Want daar gaat het gebeuren.
En ik denk dat eigenlijk ook wel een beetje een belangrijk verschil is, hè, tussen als je het hebt over de kerk, over de gemeente, en als je het hebt over Israël als volk. Ook in het profetisch woord zie je dat er eigenlijk over de gemeente, de kerk, het lichaam van Christus, eigenlijk vrij weinig profetieën zijn. Terwijl als je het nou hebt over de eindtijd, wat heel, heel veel over wordt gesproken in de Bijbel, een groot thema ook is, wat je eigenlijk door heel de Bijbel ziet terugkomen, dan wordt daar vooral over gesproken.
Ja, en je ziet daar een verschil in nadruk. Hè? Kijk, Efeze spreekt bijvoorbeeld veel over de gemeente en daar wordt vooral de hemelse positie benadrukt. Terwijl die profetie over Israël wordt heel erg de geografie benadrukt. De Olijfberg, Judea. Het gaat om die fysieke plek, de Tempelberg en het land daaromheen. Het gaat echt over iets fysieks, veel meer iets aards. Daar zie je een verschil in nadruk ook.
Ja, en we moeten afsluiten.
Ja.
Maar ik denk dat nog een belangrijk punt is ook als je het hebt over Matteüs 24. Dan sprak de Heer Jezus natuurlijk deze woorden uit. Voor zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding. En eigenlijk ook daarin zie je opnieuw die Joodse context.
Ja.
Want de gemeente, de kerk, die ontstaat eigenlijk vanaf de dood en opstanding van de Heer Jezus.
Ja.
En de Heer Jezus sprak deze woorden uit voor zijn lijden, voordat de gemeente, het lichaam van Christus, geopenbaard is. En ook daarin zie je dus heel duidelijk die Joodse context eigenlijk.
Ja, eigenlijk dat vers wat je eerder aanhaalde uit Matteüs. In die periode was het, ga alleen tot de verloren schapen van het huis van Israël. En dat is in feite ook wat de Heer Jezus zelf deed. Er was heel wat voor nodig in Handelingen om de apostelen later zelfs toch ook naar de heidenen te laten gaan. Dat kan pas veel later in beeld. Is hier echt gericht op het Joodse volk inderdaad.
Ja. We gaan afsluiten. Yes. Heb jij nog iets wat je, wat is nou een belangrijke conclusie als we het nou hebben over deze podcast?
Vooral dus, hè, wat ik eigenlijk allemaal een beetje op hintte. Als je naar de profetieën gaat bestuderen en je wilt naar de actualiteit kijken, past het erbij. Kijk vooral wat er gebeurt in Israël aan ontwikkelingen. Want dat is waar de Bijbel met name over spreekt. Israël is door veel Bijbelleraren terecht Gods uurwerk genoemd, Gods klok. Waarop je eigenlijk kunt zien hoe laat het is in het wereldgebeuren. Dus kijk vooral naar de ontwikkelingen daar. En als je profetieën leest, redeneer ze vanuit Israël.
Ja. Het is eigenlijk wel bijzonder. Ik moet denken aan iemand als een Voorhoeven, een Bijbelleraar, die in 1854 al schreef, dus ver voor de staat Israël, voor de opkomst van het Zionisme, wat in 1880, 1881 op gang is gekomen, maar eigenlijk al ver daarvoor, eigenlijk al zei, op grond van de Bijbel, op grond van het profetisch woord, er zal een staat Israël komen. En het Joodse volk zal eerst terugkeren in ongeloof, omdat daar nog heel veel staat te wachten, maar ze zullen uiteindelijk tot geloof komen als volk.
Ja.
En er moet een staat Israël komen om die eindtijdprofetieën in vervulling te laten gaan.
Zo zie je hoe zeker Gods woord is, hoe we daarvan op aankunnen, dat iemand, zo'n Bijbelleraar, dat kon zeggen en dat we ook laten gezien hebben. Het is ook gebeurd. Hij zei het op basis van het woord en God maakt zijn woord ook waar, telkens stuk voor stuk. En dat mogen we ook voor de toekomst vertrouwen, ook voor Matteüs 24, wat er nog zal gebeuren.
Ja, amen.
Ja.
Goed, we zijn aan het einde gekomen van deze tweede podcast. Fijn dat je gekeken hebt, dat je geluisterd hebt. En we hopen je bij de volgende podcast weer terug te zien. Shalom.